Hallo allemaal en welkom bij een nieuwe SP Snip Hersenkrakers podcast. In de vorige podcast hebben we het gehad over burn-out onder studenten. Dit komt steeds vaker voor en niet alleen onder studenten is dit een groot probleem, maar ook onder werknemers. Vandaag spreek ik met arbeid- en organisatiepsycholoog Inge Speelman over wat arbeid- en organisatiepsychologie inhoudt en over haar bedrijf Sol Vitaal, waarbij zij medewerkers die uitgevallen zijn of dreigen uit te vallen psychologische ondersteuning biedt. Nou, welkom Inge.
Dankjewel.
Fijn dat je hier vandaag kan zijn. Ja. Kan je iets vertellen over wat je doet en wie je bent?
Ja, nou, mijn naam is Inge Speelman, dat heb je al gezegd. En ik werk sinds 1998 als arbeids- en organisatiepsycholoog. Ik ben begonnen bij een adviesbureau als assessmentpsycholoog en trainer. En in 2002 ben ik als ZZP'er voor diverse opdrachtgevers gaan werken.
Oké.
Okay. Ja, met name voor de overheid en non-profit sector heb ik diverse en uiteenlopende opdrachten gedaan. En kort samengevat heb ik allerlei opdrachten gedaan op het vlak van in, door en uitstroom, zoals ze dat zo mooi noemen.
Ja.
En dat betekent dat ik heel divers van werving en selectie tot en met management development, selectietrajecten, van werk naar werk, tot loopbaanoriëntatie en outplacement heb gedaan. In 2009 heb ik ook nog samen met een collega ZZP'er Paulina Linnenbank een boek geschreven over de invloed van culturele diversiteit op assessments en de beoordeling, de objectiviteit van de beoordeling van werving en selectietrajecten. Natuurlijk heel belangrijk in ons vak als aanloopsychologen, dat we daarin constant zeg maar eigenlijk bijblijven van de nieuwe ontwikkelingen.
Ja.
En helaas is vandaag de dag nog steeds culturele diversiteit en objectiviteit een belangrijk thema. Het boek heet Culturele diversiteit en assessment, verschillende mensen gelijke kansen. En het leuke detail is dat ik het in de opdracht van NIP heb gedaan.
Oh, gaaf.
Dat ik was
ja,
toen
leuk.
Lid van de sectie interculturalisatie.
Nou, dat klinkt eigenlijk alsof je wel heel veel verschillende dingen hebt gedaan.
Zeker.
Op het vakgebied van arbeids- en organisatiepsychologie. Ja. En ja, wat houdt arbeids- en organisatiepsychologie precies in?
Ja, aanloopsychologie is eigenlijk de afstudeerrichting waarbij psychologen zich bezighouden met het snijvlak van mens, werk en organisatie. Maar aanloopsychologie is een mooie richting en eigenlijk een hele praktische toegepaste wetenschap. Als het gaat om, ja, iedereen heeft te maken met werk.
Ja, ja.
Of bijna iedereen. En mensen brengen een groot deel van hun tijd door op hun werk. Dus hoe fijn is het als je het al naar je zin hebt? En als aanloopsycholoog kan je daarin bijdragen. Je staat organisaties bij, je staat medewerkers bij en leidinggevenden bij. Om eigenlijk de optimale werkomstandigheden te creëren. Zodat mensen gewoon het goed naar hun zin hebben op hun werk. Maar de rode draad is eigenlijk altijd: waarom doen mensen wat ze doen?
Ja.
En dat is ook de kern. Voor mij was dat van de nieuwsgierigheid van wat drijft mensen? Waarom? Ja, wat maakt dat mensen doen en denken zoals ze doen? En dat is eigenlijk de rode draad in al mijn werk.
Oké,
ja. Een soort puzzel leggen.
Ja.
En met die puzzel bijdragen aan de oplossing van het vraagstuk eigenlijk.
Ja.
En of het nou assessments waren, daarin leg je eigenlijk ook de puzzel. Hè? Wat is iemands profiel? En past dat op het profiel van de functie waarvoor ze solliciteren?
Ja.
Of dat het gaat om loopbaanoriëntatie. Ook daar gaan we weer kijken. Hè? Wie ben ik? Wat kan ik? Wat wil ik?
Ja.
En wat past daar allemaal bij? Of dat het gaat om het werk wat ik nu doe. En dat is mensen begeleiden die niet goed in hun vel zitten op hun werk. Balans zijn geraakt, hè? Overspannenheid, burn-out. Ook daar is weer een puzzel van wat maakt dat iemand in die situatie is beland? Hè? Welke omstandigheden, welke factoren, zowel qua omgeving als persoonlijkheid, spelen een rol? En hoe kan je daarmee omgaan op een manier waardoor je in balans blijft?
Ja. En wat voor factoren zijn dat meestal als het gaat om persoonlijkheid of omgeving? Wat komt er zo veel bij jou binnen qua waarom mensen burn-out krijgen?
Ja, op dit moment is eigenlijk kijken we altijd naar het evenwicht tussen belasting en belastbaarheid. En als je kijkt naar belasting, dan kan het een belasting zijn vanuit de organisatie, vanuit de taken, vanuit de functie die je doet. Maar het kan ook belasting zijn door privéomstandigheden. Dus wat we vaak zien is dat mensen in een bepaalde levensfase, dat bijvoorbeeld extra belast worden door mantelzorg of kinderen in de puberteit. Of in deze fase door corona of door werkloosheid, dreigende werkloosheid. Er kunnen allerlei belastingen optreden waar mensen tijdelijk minder mee om kunnen gaan. Wat we zien is dat vaak bepaalde persoonskenmerken ook een risicofactor kunnen vormen voor dat, ja, zeg maar de vatbaarheid voor overspannen raken of overbelast raken. He, vaak mensen die perfectionistisch zijn of onvoldoende assertief zijn om grenzen te kunnen stellen, draagt vaak bij aan ja, langdurige overbelasting. He, wat we ook zien is dat als, zeg maar, dus er kunnen dingen in de omgeving of in de organisatie gebeuren, bijvoorbeeld een reorganisatie, waardoor de belasting groter is dan normaal. En het kan ook zijn dat inderdaad aan de belastbaarheidskant, hè, dat is de kant bij personen om te gaan met factoren die spanning of stress veroorzaken, dat daar ook iets verandert. Mensen worden bijvoorbeeld ouder of mensen die raken langzaam maar zeker overbelast door langdurige overbelasting, waardoor ze gewoon minder energie, minder veerkracht en minder weerbaar zijn om te gaan met stresserende factoren.
Ja.
Dus het is altijd weer een puzzel van ja, waar zit het in? Wat zijn de risicofactoren? Maar ook wat zijn de hulpbronnen? Want wij kijken vooral ook, ja, wat kan iemand wel nog wel?
Ja.
En wat kan iemand vooruit helpen om zeg maar uit deze situatie te raken?
Ja, en je noemde ook net even overspannenheid. En is dat precies hetzelfde als een burn-out? Of zit daar ook nog een verschil in?
Nee, burn-out is eigenlijk, ja, het is natuurlijk een heel erg, ja, bijna een modewoord zou ik bijna willen zeggen. Het is ook geen officiële DSM-diagnose. En overspannenheid is eigenlijk de voorbode van een burn-out. Burn-out is eigenlijk het einde van de opbouw van langdurige overbelasting. Ja, dus het begint eigenlijk bij signalen wat mensen merken van ik voel me wat moe en het kost me wat langer om als ik thuis kom te herstellen. Nou, dan begint eigenlijk een stukje overbelasting. Het kan soms tijdelijk zijn, hè? Wat ik al zei, bijvoorbeeld omdat er iets veranderd is in een baan waar ze aan moeten
wennen.
Als die overbelasting wat langer duurt, dan krijg je eigenlijk de overspannenheid. Dus dan duurt het langer voordat je weer kan opladen. Hè? En dan krijg je last van ook nog andere soorten klachten, concentratieproblemen, prikkelgevoeligheid, fysiek wat moe. En over een burn-out, als dat heel lang duurt, die overspannenheid, hè, we zeggen 6 maanden of langer minimaal, dan gaat het eigenlijk over een soort burn-out, want dan krijg je een soort, ja, eigenlijk hè, het Engelse vertaling van echt opgebrand zijn, echt totaal geen energie meer hebben en zowel fysiek als mentaal gewoon echt op.
Oké, dus het is eerst over belasting en dan als daar eigenlijk niks aan gedaan wordt of niks in verandert, dan leidt dat tot overspannenheid en uiteindelijk kan dat leiden tot een burn-out.
Klopt. Ja, hè? En vaak mensen, in de volksmond hoor je vaak een burn-out. Of,
ja.
Maar vaak zit er nog een fase vooraf. Dan willen we ons richten op zoveel mogelijk op preventie. Want hoe eerder in dat opbouwproces je erbij bent, hoe sneller mensen kunnen herstellen. Hè? Dus wij zeggen richting opdrachtgevers ook altijd van nou, laten we nou eens even kijken, even een soort thermometer in de organisatie steken en kijken hoe zitten mensen erbij. Hè? Kunnen leidinggevenden en medewerkers zelf ook signalen herkennen.
Dat is denk ik ook erg belangrijk dat iemand zelf het herkent voordat het eigenlijk te laat is. En heb je daar ook tips voor hoe mensen dat bij hunzelf kunnen herkennen? En als ze dat dan herkennen, wat ze daar zelf alvast aan zouden kunnen doen?
Ja, het is altijd heel belangrijk. Het begint altijd bij bewustzijn, zeggen we. Ja, dus als je niet weet waar je op je moet letten, dan zie je het ook niet.
Nee.
Bijna op zijn kruis. Dus het is heel belangrijk dat mensen eigenlijk een soort, wat wij noemen psycho-educatie krijgen. Dat doen we met trainingen en workshops om medewerkers en leidinggevenden of organisaties eigenlijk zeg maar bewust te maken van wat zijn nou de signalen waaraan je merkt van hey, mensen beginnen te krijgen.
Ja.
En de kans, dat kunnen diverse dingen zijn. Hè? Dat mensen bijvoorbeeld wat prikkelgevoeliger zijn, een korter lontje. Of dat ze een beetje beginnen terug te trekken, niet meer altijd meegaan op pauze. Of dat mensen lang doorwerken of zich wat vaker ziek melden. Frequent verzuim, kort verzuim is vaak ook een indicatie van hey, er is iets aan de hand. Dus er zijn allerlei signalen waar mensen op aan kunnen merken van hey, ik begin nu toch zwaarder te vinden. Als je thuis komt, dat je dan eventjes tijd nodig hebt, dat als een kind gelijk tegen je aan begint te praten, dat je dat niet kan hebben. Dus je hebt wat minder veerkracht en weerbaarheid om te gaan met extra prikkels. Of je bent moe en je moet echt 2 nachtjes bijslapen om je weer een beetje fit te voelen. Je hebt minder zin in dingen. Dus er kunnen allerlei signalen zijn. Voor leidinggevers is het ook belangrijk om dit ook te herkennen bij medewerkers, want dan kun je het gesprek aan. En dan zeggen, oké, wat is er aan de hand en wat heb je nodig? Het kan soms zijn, bijvoorbeeld als mensen tijdelijk wat extra belast worden door bijvoorbeeld een kind in de puberteit of een scheiding of een heleboel dingen wat we noemen hè, die live event. Dat ze bijvoorbeeld zeggen, nou dan schakelen we tijdelijk een stukje terug. Dan mag je bijvoorbeeld de komende 4 weken mag je een halve dag vrij nemen. Of minder werken om even dat stukje, zeg maar, om daar ja, meer tijd en rust voor te hebben om daarmee om te gaan. En daarmee hou je mensen inzetbaar. Want als je er niks aan doet, ja, dan krijgen ze dus relatief te veel op hun bordje in dezelfde tijd. En
ja, precies.
Dat gaat op een gegeven moment wringen.
En buiten wat een leidinggevende kan doen, wat kan de persoon zelf verder ook nog doen?
Dat is heel belangrijk. En dat is het belangrijkste, denk ik, in elke relatie. Communicatie. Altijd. Het is heel belangrijk. En dat vinden mensen soms ook moeilijk, hoor. Vooral mensen die vatbaar zijn voor overbelasting. Om aan te geven wat de grenzen zijn. En aan te geven van, nee, nu is het even te veel. En dat is de grootste uitdaging over het algemeen. Om dat ja, eigenlijk goed kenbaar te maken.
Ja.
Want mensen voelen het vaak wel, maar hebben op de een of andere manier geleerd om dat vakkundig te negeren. Hè? Dus gaan eigenlijk te lang door.
Ja, precies. Ja.
En als je het heel plat slaat, zou je eigenlijk kunnen zeggen van, nou eigenlijk de mensen die het hardste werken en zeg maar het beste jongetje van de klas zijn, dat zijn vaak juist de mensen waar je het niet merkt, maar die wel vatbaar zijn voor overbelasting.
Ja. Ja. Oké. Okay. We hebben natuurlijk in de vorige podcast erover gehad, over burn-out bij studenten. Ja, zit daar nog een verschil in bij tussen volwassenen en studenten als zij een burn-out krijgen? Want studenten die ervaren, nou veel studenten ervaren op dit moment ook veel druk van hun studie. Daarnaast hebben ze ook nog een sociaal leven wat ze moeten onderhouden, bijvoorbeeld verenigingen.
Ja.
En soms, nou of vaak hebben ze ook nog wel eens een bijbaantje.
Mm-hmm.
Zit er nog een verschil in hoe een burn-out bij een student ontstaat of bij een volwassene? Of is dat allebei hetzelfde? Staan ze er ook... komen studenten er misschien wat sneller uit van een burn-out als ze dat hebben? Of is dat ook weer...
Ja, ja. Ik denk in de basis zijn burn-out tussen zeg maar volwassenen en studenten denk ik niet heel verschillend.
Nee.
Ja, want het gaat allebei volgens hetzelfde principe. Hè? Langdurig negeren van ja, grenzen en een leeg lopen van energie. Dus in wezen zitten wat betreft de doelgroepen voor mij niet zoveel verschil tussen.
Nee.
Ik werk ook als studentenpsycholoog. En je merkt gewoon, het heeft te maken hè, met het uit balans zijn. Dus je kunt gewoon de extra belasting die je voelt niet aan.
Nee.
Wat ik wel zie is dat bij studenten heeft het vaak te maken, precies wat je zei, met de ervaren druk om te moeten presteren. En op alle vlakken ja, vaak ook goed moeten presteren.
Ja.
En dat is denk ik ook een beetje de tijdgeest. Hè? Dat door hoe de maatschappij nu is, hè, en ook met social media, dat er veel meer druk wordt ervaren. Dat de vraag of de druk ook echt zo is, of dat het een ervaren druk is. In ieder geval is de druk om zeg maar een studie te doen, maar ook nog eens een keer met liefst goede cijfers, hoog, omdat dat ook de kans vergroot op een baan in deze maatschappij.
Ja.
Er wordt steeds meer gekeken, ook vanuit competentie gestuurd of gericht onderwijs naar dat soort zaken. Ik heb ook een tijdje voor de overheid gezeten in de selectie voor de trainees, de rijksmanagement trainees. Mm-hmm. En dat is een vrij gewilde positie. Ja, en als je die cv's zag, dan waren echt 2 masters eerder regel dan uitzondering. En allerlei buitenlandervaring. Dus er waren echt al hele... Ja, zorgvuldig opgebouwde cv's.
Ja.
Wij zagen ook al mensen in die fase die al echt tegen het randje aan zaten. En als je dan ook inderdaad ziet dat in sociaal opzicht eigenlijk ja, ook alles leuk moet zijn. En dan nu in deze fase met die corona, maar dat geldt zowel ook voor werknemers, maar ook voor studenten. Komt er natuurlijk een extra belasting bij in de vorm van het sociale, eigenlijk bijna isolement.
Ja.
Zou ik willen zeggen.
Ja, en op de een of andere manier moet je dan toch nog proberen om wel sociaal contact te onderhouden. Of dan kan je elkaar misschien even niet zien.
Ja, ja. Ja. Dus dat draagt allemaal niet bij. Maar wat het positieve is bij studenten, in vergelijking met volwassenenbegeleiding, is dat studenten nog relatief jong zijn.
Ja.
En dat betekent dat de patronen in denken en doen die hebben geleid tot hun situatie nog minder vastgeroest zijn dan bij volwassen mensen.
Ja,
dus ze kunnen makkelijker patronen doorbreken en ze staan ook heel erg open. Ze zijn ook over het algemeen heel leergierig om iets nieuws te leren of dingen anders te doen.
Ja.
He, dus dat is heel fijn. Dus dat, wat dat betreft gaan ze ook sneller vooruit en is het herstel ook sneller. En sowieso heel duurzaam, omdat jong geleerd is oud gedaan. Als ze patronen op een jonge leeftijd doorbreken, nemen ze dat voor de rest van hun leven mee. Dat is wel heel erg ja, dankbaar en mooi om te zien.
Dus dat is dan eigenlijk het verschil tussen volwassenen en of ja, werkende en studenten. Dat studenten die een burn-out hebben misschien toch sneller nog ja, mechanismes aan kunnen leren om ermee om te gaan. En dat ze dat misschien iets sneller oppakken dan volwassenen.
Ja, ja. Ze zijn simpelweg gewoon jonger. Dus ja, het zit nog niet zo in het systeem verankerd als volwassenen.
En dan hebben we het nu eigenlijk gehad over ja, arbeid en organisatiepsychologie in het algemeen. En over burn-out, hoe dat ontstaat. Maar wat is eigenlijk ja, een goede manier om burn-out te behandelen?
Ja, het is er een goede manier voor psychologische begeleiding? Ik denk dat het belangrijkste in elke vorm van begeleiding is sowieso altijd eerst het contact. Binding leggen met de cliënt of met degene die je begeleidt. Dat is het allerbelangrijkste. En dat betekent echt goed luisteren naar wat de ander zegt. En tijdens de opleiding krijg je natuurlijk van, ook al stel je de diagnose, wat voor gespreksvaardigheden heb je. En het belangrijkste is altijd om goed te kijken van wie zit er tegenover me. En vooral door te vragen en nieuwsgierig te zijn. Nou, wij zetten er altijd een vragenlijst voor in, om die mensen kunnen invullen. En dat als inputdienst dient als basis voor het intakegesprek en het kennismakingsgesprek. En wat je wil voorkomen is dat je vanuit een soort algemene definitie of een containerbegrip eigenlijk protocolair gaat werken. Solvitaal is echt nou, niet wars van protocollen, want we gebruiken wel een bepaalde opbouw in onze begeleiding, maar we proberen zoveel mogelijk echt maatwerk te bieden door echt te kijken van oké, wat heeft deze persoon die tegenover mij zit nodig?
Ja.
Op basis van de wetenschappelijke inzichten vanuit de vragenlijst. Huh? Dus dat is eigenlijk standaard en we beginnen eigenlijk op basis van de intake gaan we kijken oké, wat is het algemene beeld en waar gaan we in de trajecten aan werken? En de trajecten zijn dus in zoverre protocolair dat we zeggen oké, we beginnen met de eerste twee gesprekken pakweg. Werken we aan bewustzijn. We creëren inzicht en bewustzijn. Want als je niet weet ja, wat je doet en wat je oplevert, dan kun je het ook niet echt veranderen.
Nee.
Ja? Dus vanuit daar, van dat bewustzijn, ja, wat doe ik? Wat zijn de patronen in denken en doen? Wie ben ik? En wat zijn mijn stressoren? Van daaruit gaan we werken naar, oké, je hebt dat inzicht en wat wil je nou anders? Wat doe je normaal en wat wil je anders? En dan is het vooral heel veel oefenen met tips en handvatten. Om ja, dat oefenen in de praktijk, hè, van, om te zorgen dat je op een andere manier met situaties en mensen omgaat die jouw stress bezorgen of waar je last van hebt. Om daar een andere manier mee om te gaan, zodat je in balans blijft. En vaak komt erop neer dat mensen steeds meer leren om ja, vanuit zichzelf eigenlijk de regie te pakken en ja, te sturen op hun eigen inzetbaarheid. Hè. En vaak is een kernwoord is ook balans.
Ja.
Altijd balans. Balans tussen inspanning en ontspanning. Tussen belasting en belastbaarheid.
Oké, en stel er komt iemand met een burn-out en die heeft een leidinggevende of een baas die het er niet mee eens is als diegene minder gaat werken. Maar de burn-out komt bijna haast alleen maar door het werk wat diegene doet.
Ja.
Wat zouden jullie tegen zo iemand zeggen of wat voor advies zou jullie geven?
Ja, en dat is het leuke, want daarmee komen we eigenlijk weer terug op wat is ANO-psychologie.
Ja.
Dat is echt heel kenmerkend voor ANO-psychologie, dat we ook die verbinding maken tussen mens, werk en organisatie. Waar een klinisch psycholoog echt bezig is met de cliënt.
Ja.
Hè? En misschien wat breder, hè, systemisch. Kijken wij ook naar ja, zeg maar die andere factoren die een rol spelen. Dus op het moment dat een cliënt bij ons zit, en dan horen we in eerste instantie natuurlijk één kant van het verhaal, om maar even zo te zeggen.
Ja.
En we merken van, hey, er zit iets in die relatie met die leidinggevende. Dan is onze volgende stap gelijk contact opnemen met de leidinggevende. En het gesprek aangaan.
Ja.
En kijken, oké, wat is het beeld? Hè? Want iedereen kijkt vanuit eigen werkelijkheid naar dezelfde situatie. Vanuit de leidinggevende of vanuit de organisatie. En ja, hoe gaan we hiermee verder?
Oké, ja, dus... Dus jullie zijn eigenlijk niet alleen in gesprek met degene die op behandeling komt, maar ook met de leidinggevende.
Ja, ja. En het is soms een misvatting. Of, ja, het kan heel gevoelig liggen, omdat medewerkers soms wel eens het gevoel hebben dat wij ingehuurd worden om mensen zo snel mogelijk weer terug te krijgen naar het werk. Zeg maar, hè? Dus daar zit soms wat argwaan of wat terughoudendheid of wat wantrouwen bij medewerkers. En dan is natuurlijk ook vanuit de deskundigheid van de psycholoog om weer vanuit die verbinding mm-hmm. en die ja, oprechtheid en authenticiteit juist de manier te vinden en positie te kiezen, zodat eigenlijk alle partijen vooruit kunnen.
Ja.
Kijk, want uiteindelijk hebben we allemaal een gezamenlijk belang.
Ja.
Werkgever ook. Werkgever wil dat een medewerker optimaal presteert.
Ja.
Dus dat belang proberen we ook duidelijk te maken.
Oké.
Okay. Ja.
Nou, dan zijn we eigenlijk alweer aan het einde gekomen van deze podcast.
Oké, okay. Jammer.
Ja. Ik wil je heel erg bedanken dat je vandaag bent gekomen voor dit gesprek.
Mm-hmm.
En zijn er nog dingen die je mee wil geven aan de luisteraars?
Nou, ik merk gewoon dat zeker in deze tijd, hè, met corona en ook de ontwikkelingen in de maatschappij, hè, ook de polarisatie. Ik pleit er altijd erg voor dat mensen gewoon leven en laten leven. Maar vooral dat mensen, als ze nog jong zijn, leer jezelf heel goed kennen.
Ja.
Weet wie je bent, wat je kan en wat je wil. En leef zonder uiteraard egoïstisch te zijn en niet rekening te houden met anderen. Gewoon leef je leven.
Ja.
Blijf bij jezelf, blijf bij je gevoel. En kijk niet te veel achteruit en kijk niet te veel vooruit. Maar probeer gewoon in het moment te ervaren wat er gebeurt. En te genieten. Uiteindelijk moeten we er het beste van maken.
Ja, nou, het klinkt heel mooi. Bedankt.
Ja, graag gedaan.
Vond je het nou interessant om naar te luisteren? Volg ons dan op Spotify. En graag tot bij de volgende SP Snip Hersenkrakers.